Gemeente, we gaan het woord van God vanmiddag openen in het Johannesevangelie, hoofdstuk 6, vanaf vers 35 lees ik u voor. Dus Johannes 6 vanaf vers 35 tot en met 47. Waar het woord van God als volgt tot ons komt. En Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tot hen: murmureert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten: ze zullen alle van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Tot zover, gemeente, de lezing van Gods woord. Gemeente, hebben we wel eens gehoord van de Jefferson Bijbel? Dat is een Bijbel, de naam zegt het al, die genoemd is naar Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten. En die Jefferson was niet alleen president, hij was ook schrijver, filosoof. En hij hield zich ook bezig met het christelijk geloof. Alleen deze Thomas Jefferson geloofde niet in wonderen. Hij was beïnvloed en geïnspireerd door de Franse verlichting. Jefferson zei: je moet alleen geloven wat je kunt begrijpen. Je moet alleen geloven wat je kunt begrijpen. Nou, u snapt, als je alleen maar moet geloven wat je kunt begrijpen, dan kun je heel veel uit de Bijbel halen. Dan kun je heel veel uit de Bijbel schrappen. En dat deed hij ook, letterlijk. Want hij heeft namelijk een Bijbel uitgegeven die helemaal door hem herzien is. De zogenaamde Jefferson Bijbel. En daar zijn alle wonderen uit verdwenen. Alle wonderen zijn eruit. Alleen de wijze lessen, de wijze woorden van de Heer Jezus heeft hij laten staan. Maar voor de wonderen was geen plaats. Weet je hoe de laatste woorden van het Johannesevangelie eindigen in deze Bijbel? Johannesevangelie eindigt bij hem als volgt. En ze legden Jezus daar neer, rolden een grote steen voor de mond van het graf en gingen weg. Einde. Einde verhaal. Pasen komt niet voor. Johannes 20, wat u vanmorgen gehoord hebt, staat er niet in. Geen plaats voor. Want opstanding uit de dood, daar kon hij niet in geloven. Gelukkig maar, gemeente, dat wij een echte Bijbel hebben. Hè? Gelukkig maar, hè, gemeente, dat wij vandaag mogen horen dat de Heer Jezus echt is opgestaan. En vanmiddag wil ik met u stilstaan bij de vraag: waarom? Waarom Pasen? Waarom is Jezus opgestaan? En niet alleen maar waarom Pasen, maar ook waarom heeft hij geleefd, geleden, gestorven. En daar hebben we de afgelopen weken weer veel bij stilgestaan. Bij Jezus lijden en sterven. Op deze paasmiddag, eerste paasmiddag, Wil ik met u nadenken over de vraag waarom. En let op het antwoord wat de Heer Jezus daar zelf op gegeven heeft in Johannes 6. Dat is ook de tekst voor de prediking. Vers 38 tot en met 40. Ik lees dat nog een keer voor, de tekstlezing. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste, de laatste dag. Dus de Heer Jezus, gemeente, wilde lijden en sterven. In de eerste plaats om de wil van zijn Vader te doen, lazen we net. En in de tweede plaats omdat hij niemand van de mensen die hij van de Vader gekregen heeft verloren wil laten gaan. Nee, hij wil ze opwekken en hen het eeuwige leven geven. Daarom moest het Pasen worden. Zodat iedereen die de Vader aan Jezus gegeven heeft, ook eens zal opstaan uit de dood en het eeuwige leven hebben. Gemeente, ouders, hebt u gehoorzame kinderen? Kinderen die alles doen wat je zegt? Ik hou heel veel van mijn kinderen, maar ik moet helaas zeggen dat ze niet altijd gehoorzaam zijn. En dat het wel eens gebeurt dat ik ze 3 keer moet roepen voordat ze komen. En ik vrees zomaar dat het bij u niet anders is. Gehoorzame kinderen, kinderen die altijd gehoorzaam zijn, gemeente, die zijn er niet meer. Sinds Genesis 3. Jongens en meisjes, er is op de wereld eigenlijk maar 1 gehoorzaam kind geweest. Dan weet je wel over wie ik het heb, hè? Net gezongen. Psalm 40. Ik kom om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt. Het was de Heer Jezus. En er is maar 1 vader, gemeente, die kan zeggen, kijk, mijn gehoorzaam kind. Dat is God de Vader. Want Jezus is echt zijn gehoorzaam kind. Zelfs toen het zo zwaar was, zo moeilijk, dat hij bijna bezweek. En zei, Vader, maar dit kan ik niet. Kan deze drinkbeker niet van mij weggenomen worden? Toen nog was hij gehoorzaam. Jezus kon echt zeggen wat we 2 hoofdstukken verderop lezen in Johannes 8. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Altijd. In onze tekstgemeente vanmiddag, het gedeelte wat we gelezen hebben, maakt de Heer Jezus ons duidelijk waarom hij mens is geworden. En wat zijn missie en werk was op aarde. We lezen vers 38, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus is gekomen om de wil te doen van hem die hem gezonden heeft. Dat is natuurlijk God de Vader. En wat is die wil van de Vader dan? Nou, dan gaan we even naar kijken in vers 39. Dit is de wil van de Vader. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken op de jongste, de laatste dag. Dat is de wil van de Vader. Jezus mag iets niet verliezen. Hé, jongens en meisjes, dat zeg je moeder misschien ook wel eens, hè? Moet een boodschap doen. Geef mama je de portemonnee mee. Niet verliezen, hoor! Ja, iets wat je niet verliezen mag, hè, dan moet je natuurlijk zuinig op zijn. Zo is het ook bij de Heer Jezus. Er is iets waar hij heel zuinig op moet zijn. Dat je niet mag verliezen. Wat is dat? Dat zijn de mensen die hij van zijn vader gekregen heeft. Die mag hij niet verliezen. Maar die moet hij opwekken. De laatste dag. Maar weet, als het gaat om die mensen die de zoon niet mag verliezen, dan kun je daar op twee manieren naar kijken. Ik bedoel, je kunt er naar kijken vanuit perspectief van God. Vanuit Gods kant. En je kunt er naar kijken van de kant van de mens. Als je kijkt naar de kant van God, dan moet je zeggen wat er hier in vers 39 staat. Hè? De zoon zal niemand verliezen die de vader hem gegeven heeft. En als je kijkt van onze kant, dan moet je zeggen wat er in vers 40 staat. De zoon zal niemand verliezen die op hem ziet en in hem gelooft. Dus eigenlijk een perspectief van boven en een perspectief van beneden. Nou, dat perspectief van beneden, dat bewaar ik nog even voor straks. Laten we eerst even naar dat eerste kijken, wat we dus tegenkomen in vers 39. Dat zie je, gemeente, dit gedeelte laat heel duidelijk zien dat er een groep mensen is, vanaf het begin van de wereld tot het eind van de wereldgeschiedenis, tot de laatste dag, een groep mensen die door de Vader aan de Zoon gegeven is. En die mensen, nou wat heerlijk, die kunnen niet meer verloren gaan. Die kunnen niet meer verloren gaan. Dat is onbestaanbaar, want ja, daar staat de Heer Jezus zelf garant voor. Er is een verkiezing. En dat is een hele Bijbels leer. Dat zie je hier heel duidelijk. En kijk u alleen maar even terug naar vers 37. Alles wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij komen. Wie komen er tot de Heer Jezus? Wie erkennen hem als hun verlosser? Meten, dat zijn alle die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. En dat is niet iets wat je alleen maar in dit hoofdstuk leest, maar het komt op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament tegen. Vlak voordat de Heer Jezus gaat sterven, Johannes 17 heeft hij dat indrukwekkende gebed uitgesproken, het hoge priesterlijke gebed, en dan komen we precies hetzelfde tegen. En Johannes 17, vers 6, dan zegt de Heer Jezus, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij gegeven hebt, Vader. Ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. De oude gereformeerde theologen hadden het dan wel over het verbond van de verlossing. Heb je vast wel eens gehoord op catechisatie, belijdeniscatechisatie. De dominee vast wel eens hebben uitgelegd, het verbond van de verlossing. Wat bedoelden ze daarmee? Nou, al voordat de wereld er was, en voordat er nog maar één mens was, had God zijn reddingsplan al klaar liggen. Want jongens en meisjes, God wist wat er ging gebeuren, hè? De Heer wist al dat als hij de wereld zou maken, dat wij hem zouden loslaten. Dat we ons los zouden rukken uit zijn vaderhand. Dat we zelf ons leven wilden leiden, zonder God. Dat wist God. Die val in het paradijs, dat was geen verrassing of zo voor God. Dat overviel hem niet, dat wist hij. En daarom was de Heer ons een stap voor. Toen al, voordat er nog maar iets was, heeft God besloten om mensen te redden, te verlossen, zalig te maken. Toen heeft God mensen uitverkoren om te verlossen. En toen heeft God de Vader besloten om een aantal mensen, en ik mag zeggen een groot aantal mensen, want de Bijbel zegt het is een schare die niemand kan tellen, aan zijn Zoon te geven. Een wonder, hè? Daar zie je aan dat de zaligheid helemaal genade is. God hoefde dat niet te doen. We hebben zelf ons losgezondigd van God. We zijn zelf ongehoorzaam geweest. En dat zijn we nog elke dag. Nee, dat is nou echt pure genade. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, ik wil ze hebben, Vader. Maar hoe zit het dan met hun schuld? Want al die mensen bij elkaar, die hebben een ontzaglijke hemelhoge schuld bij God. Er zijn moordenaars bij, leugenaars, overspelers, dieven. Allemaal mensen die schuld hebben bij God, zondigd hebben. Heeft de Zoon zichzelf aangeboden en gezegd: Vader, ik zal die schuld dragen. Ik zal mens worden. Ik zal hun zonde dragen en hun schuld betalen. Snap je nou dat die psalmdichter in verwondering uitriep daarnet? Mijn God, wat is de mens dat u aan hem denkt? Want u weet wat dat betekende, hè? Dat betekende de dood. De zonde staat maar één straf, dat is de dood. Nou, dat zijn de Vader en de Zoon overeengekomen. En dat bedoelde die oude theoloog als ze het hadden over het verbond van de verlossing. Het waren de afspraak tussen de Vader en de Zoon. En de Vader schenkt zijn Zoon miljoenen zondaren. Die hij bestemd heeft als bruid voor zijn Zoon. De Zoon neemt hun schuld op zich en is bereid die te betalen. En daarom is de Heer Jezus zo zeker van zijn zaak. Hij is zo zeker, gemeente, dat hij kan zeggen in vers 37... Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Niet die zullen misschien komen. Nee, die zullen komen. Als de Vader je aan de Zoon gegeven heeft, de Vader die heeft uitverkoren, gemeente, dan komt er een moment in uw leven dat je komt, of je wilt of niet. Nou ja, dan wil je wel, hoor. De Heer je trekt en gewillig maakt. Dan komt er een moment in je leven dat u tot Jezus komt, dat u in uw verlorenheid, met uw zonde en schuld, tot hem leert gaan. En wat misschien daarvoor onmogelijk leek, omdat je niet weet hoe je geloven moet, dat is dan zo eenvoudig, omdat de Heer het je leert. Alle die het van de Vader geleerd hebben, zegt hij zo meteen, die komen tot mij. Dan leert de Heer het jezelf. Dan geeft hij je dat geloof. Dan mag dat geloof in beoefening gaan. En dan mag je tot hem je toevlucht nemen. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Zal. En misschien je absoluut zeker. Want God doet geen half werk. Ja, dat is wel een beetje anders als je nog wel eens hoort, hè? Je moet voor Jezus kiezen. Want als jij niet kiest, gebeurt er niks. De mensen die dat zeggen, hè? Als je nooit kiest, gebeurt er nooit wat. En ergens is dat wel waar. Maar het is maar een halve waarheid. Vergeet nooit, aan onze keus gaat altijd de keus van God vooraf. Dat heb ik net gezegd. God was ons al een eeuwigheid voor. Dus als ik kies, dan is het omdat God voor mij gekozen heeft. Dat is niet mijn prestatie. Natuurlijk moeten we kiezen, daar gaat het niet om. Er is zoiets als een hartelijke geloofskeus. Een belijden. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Je van harte de goede keus mag doen, dat is heel bijbels. Als je maar nooit vergeet, dat is niet jouw prestatie, maar dat is Gods genade. Jezus zegt dit tegen mensen die niet in hem geloven. Hij staat daar voor de Joden, die hebben hem al vaak gehoord, machtige tekenen en wonderen gezien. Ze hebben net gezien hoe die 5000 mensen te eten heeft gegeven. En toch geloven ze niet in hem. Ongelooflijk, hè? Onbestaanbaar zou je toch zeggen. Zoveel van zijn macht en krachten en toch niet geloven dat hij het is. En dat zegt hij letterlijk in vers 36. En gij gelooft niet. Maar dan zegt hij er in één adem achteraan in vers 37. Maar er zullen mensen zijn die wel geloven, die wel tot mij komen. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Wat een geweldige bemoediging voor de Heer Jezus zelf, gemeente, is dat geweest. Er zijn heel veel die niet in hem geloven. Straks lopen ze allemaal weg aan het eind van dit hoofdstuk. Veel te moeilijk, wat hij allemaal zegt. Deze reden is hard, ze lopen allemaal weg, ze hoeven hem niet. Heel veel die niet geloven dat hij de Messias is, de gezondene van God. Maar wat een troost voor hem, die ik van de Vader gekregen heb, die zullen komen. Dan heb je mensen die vinden dat je maar beter niet over de uitverkiezing kunt praten. Want die vinden dat ontmoedigend. Daar worden mensen alleen maar bang van. Misschien bang dat ze niet uitverkoren zijn. Maar gemeente, dat is niet waar. Er kwam een man bij Spurgeon en die zei tegen hem. De man geloofde niet in de verkiezing. Hij zei, dominee, als ik zou geloven dat er zoiets is als een verkiezing, zou ik niet kunnen preken. Weet je wat Spurgeon zei? Beste man, het feit dat er een verkiezing is juist de reden dat ik preek. Want als ik zou moeten preken en er was geen verkiezing, ja, dan weet ik niet of er iemand komt. Ga er maar vanuit dat niemand komt, want vanuit zichzelf komt niemand, toch? Wat een bemoediging, ook voor predikanten. Omdat je weet dat er mensen tot Jezus zullen komen, heeft het zin om te preken? Heeft het zin om het evangelie te verkondigen? En heeft het voor u zin om naar de kerk te komen? De Heer zorgt ervoor dat er mensen zullen zijn die luisteren. En die komen. Tot Jezus. En weet je wat nou ook zo is? Dat lezen we ook in onze tekst. Vers 39, hè? Al die mensen die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft, die zal de Zoon ook niet meer verliezen. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen. Jij verliest misschien wel eens je portemonnee. Of het pasje van mama. Nee, Jezus verliest nooit wat. Wat een troost, hè? Je hebt christenen die zeggen, ja, je kunt het ook weer kwijtraken. He, als een gelovige afhaakt en hij breekt met de Heer en zijn dienst, ja, dan val je van het geloof af. En dan ga je alsnog verloren. He, dus iemand kan zeggen dat hij gelooft, de Heer Jezus heeft aangenomen. En hij breekt met zijn oude leven, hij breekt met zijn zonde. Iedereen ziet die verandering in zijn leven. Hij gaat in de Bijbel lezen, gaat bidden. Jarenlang achter elkaar, maar op een gegeven moment verflauwt dat. Het Bijbel lezen wordt minder, het bidden stopt. En op een gegeven moment valt die persoon weer terug in zijn oude leven. Dat gebeurt helaas, verschrikkelijk. En wat veel mensen dan zeggen is, hij is van het geloof afgevallen. Hij was gelovig, maar nu is hij dat niet meer. Nou, leg dat nou eens naast deze woorden, gemeente, in vers 39. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal ik niet verliezen. Kunt u dat rijmen? Ik niet. Gemeente, als de Vader je aan Jezus gegeven heeft, als je uitverkoren bent en je bent tot Christus gekomen, maakt het niet uit of je 15 was of 30 of 66, dan zal de Heere je niet verliezen. Dan val je niet meer uit zijn hand. Dan gebeurt het echt niet, gemeente, dat je na 15 of na 30 jaar alsnog uit zijn hand valt. Wat is dat een arme leer? Wat is dat een arme, troosteloze gedachte? Wij mogen weten, de zaligheid ligt zo vast, omdat het uitgaat van God. En de Heer Jezus zegt een paar hoofdstukken later in Johannes 10... Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En echte herder die houdt van zijn schapen. Die gaat voor ze door het vuur. De Heer Jezus ook. Ik stel mijn leven, zegt hij, voor de schapen. Hij heeft zijn kudde gemeente gekocht met zijn eigen bloed. En u hebt gezien, Goede Vrijdag, wat een bloed en tranen. Omdat gekost heeft. Hij heeft zijn kudde gekocht met zijn eigen bloed. Denk je dan dat hij van die duur gekochte kudde er eentje verloren laat gaan? Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mij had gelegen, gemeente, had ik mezelf al lang uit de handen van de Heer Jezus gezondigd. Maar God zij dank kan dat niet. Denk je dat de Heere Als hij zijn leven voor je heeft gegeven, zijn bloed heeft vergoten, dat hij je dan verloren laat gaan, dat hij je uit zijn hand laat vallen. Gemeente, als er maar eentje verloren zou gaan die de Vader aan hem gegeven heeft, dan zou Jezus ophouden Zoon van God te zijn. Want dan is onze tekst niet waar, dan heeft hij er toch eentje verloren. Nou, dat zal nooit gebeuren. Je zegt, hoe weet hij dat zo zeker? Hoe weet hij dat op voorhand? Want ja, velen moeten op dit moment nog tot geloof en bekering komen. Dit sprak hij 2000 jaar geleden. Hoe weet Jezus nu al zo zeker dat hij er geen zal verliezen? Wel, gemeente, omdat hij gehoorzaam is. Dat is de voorwaarde natuurlijk. Als Jezus niet gehoorzaam zou zijn, als hij niet gehoorzaam zou zijn aan de wil van de Vader, ja, dan zag het er slecht voor ons uit. Wij kunnen alleen behouden worden als de Zoon alle voorwaarden van het verlossingsplan uitvoert. Wat waren die voorwaarden? Dat heb ik net gezegd, hè? Dat hij zijn leven zou geven, dat hij de straf zou dragen. Dat was de voorwaarde. En als dat niet gebeurt, dan zit de verlossing er niet in. Doet hij dat? Is hij gehoorzaam? Wij weten het antwoord, hè? Vers 38. Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij is echt de gewillige, gehoorzame Zoon die doet wat de Vader hem opgedragen heeft. Dat hadden wij moeten zijn, hè? Gewillig en gehoorzaam. Adam in het paradijs, maar hij was het niet. En u en jij, wij zijn het ook niet. We zijn rebels, eigenwijs, ongehoorzaam en onwillig om in de wegen van de Heere te gaan. Daarom, gemeente, deed hij het. Hij is de laatste Adam die van wieg tot graf volkomen gehoorzaam is geweest en dan niet al tegenstribbelend, maar zoals u net zong uit Psalm 40, met liefde en ijver. Mijn liefde en ijver brandt. 33 jaar lang, van wieg tot graf, van dag tot dag, van uur tot uur, is Jezus gehoorzaam geweest aan de wil van de Vader. En toen hij aan het eind van zijn leven was gekomen, hè? Weet je wat hij toen mocht zeggen? Johannes 17, vers 4. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd, volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En wat zijn er de momenten geweest, gemeente, dat het hem heel veel gekost heeft. Zoveel strijd kost om de wil van de Vader te doen, denkt u alleen maar in de hof van Gethsemane. Toen hij zo vreselijk opzag tegen die brandende toren van God, die tsunami van Gods toren die op hem af zou komen. Maar zelfs toen, gemeente jongelui, boog de Heer Jezus voor de wil van zijn Vader, niet mijn wil, maar uw wil, geschieden. De zaligheid ligt vast in de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En daarom, gemeente, ligt het zo vast, ligt verankerd in die volmaakte gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Ik heb voleindigd. En op Golgotha, het is volbracht. Wat is dat een geweldige boodschap. Gemeente, als de Heer je ontdekt aan de onvolmaaktheid en de onvolkomenheid van al je doen en laten. En je ontdekt dat zelfs je beste werk en je gebeden en je godsvrucht en je vroomheid nog met zonde bevlekt is en voor God niet kan bestaan. En je voor je gevoel er helemaal buiten staat. Niks hebt om aan God te geven. Met lege handen voor de Heere staat. Het zo voelt en beleeft. Heer, ik red het nooit. Ik red het nooit voor u. Die dan een blik mag slaan die volmaakt, gehoorzaam en gewillige borg. En je mag van jezelf afzien en je mag zien op hem. Die volmaakte gehoorzaamheid van Christus. En je mag weten dat hij van wieg tot graf jouw leven heeft overgedaan. Hij heeft heel mijn ongehoorzame leven overgedaan in volmaakte gehoorzaamheid. Wat ik niet kan, wat mij niet lukte, dat lukte hem wel. En want hij is niet alleen maar aan het kruis, heeft hij de straf gedragen, maar hij heeft ook heel zijn leven, die 33 jaar lang, elke dag de geboden van zijn vader gedaan en volbracht. En dat deed hij niet voor zichzelf, dat heeft hij gedaan voor zijn kerk. Volmaakt, gehoorzaam geweest en de wet en wil van God gedaan. En wat ligt daar een troost in? Ik moet denken aan John Gresham Machen, bekende Amerikaanse theoloog, hoogleraar aan het Westminster Theological Seminary, wat vrezende gereformeerde theoloog, een longontsteking, plotseling in het ziekenhuis. En een poosje geleden had hij een heel goed gesprek gehad met zijn vriend, professor John Murray, over de gehoorzaamheid van Christus. En John Murray had hem uitgelegd dat de Heer Jezus niet alleen maar gehoorzaam is geweest in het kruis door de straf te dragen, maar dat hij ook plaatsvervangend heel het leven van Gods kinderen heeft overgedaan door van wieg tot graf de wet van God te vervullen. En hij ging sterven. Hij werd niet beter van de longontsteking. En hij wist het. En zijn leven kwam als een film voor hem voorbij. 1939 was het. Al zijn zonde, al zijn onvolkomenheid, al zijn schuld, al zijn falen. Ook als dominee, ook als hoogleraar in de theologie. En hij stuurt vanaf zijn sterfbed een telegram aan professor John Murray. John, en zo dankbaar voor de gehoorzaamheid, de obedience of Christ. En zo dankbaar voor de gehoorzaamheid van Christus. Hij mocht weten, mijn schuldige, onvolmaakte leven is helemaal bedekt met de gehoorzaamheid van Christus. Er is nog meer, gemeente. De Heer Jezus moet nog meer doen. We zagen, hij mag niemand verliezen van degene die de Vader hem gegeven heeft. Maar er staat nog meer, hè? Er staat ook, hij moet hen opwekken ten uiterste dagen. Dat leest u ook in vers 40. In vers 39 lazen we, hij mag niemand verliezen van degene die de Vader hem gegeven. En in vers 40 lezen we, dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus ze moeten opgewekt worden op de laatste dag. En het eeuwige leven ontvangen. Dus eigenlijk, gemeente, gaat het over drie weldaden waar de Heer Jezus voor zorgt. Hij mag niemand verliezen, zagen we. Hij moet ze allemaal opwekken straks. En hij geeft hen het eeuwige leven. En dat is vandaag Pasen. We mogen vandaag gedenken dat de Heer Jezus is opgewekt uit de dood. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, gemeente, hij is de eersteling. En dat woord die eersteling laat zien, hè, er komt nog meer. De eersteling was in Israël de eerste vrucht van de oogst. Maar niet de laatste. Nee, er kwam nog veel meer in de komende weken en maanden. Er moest nog een hele oogst volgen. Dus als Paulus de Heer Jezus de eersteling noemt, betekent dat er komt nog een oogst, een hele grote oogst. En dat klopt, die grote oogstgemeente, die komt nog, hè. Op de laatste dag, dan gaat dat onvoorstelbare gebeuren. Ik liep hier naar de consistorie, ik zag hier de begraafplaats, bij de kerk. Die doden zullen leven, gemeente, die doden zullen opstaan. Ik liep er net langs zo'n oude grafsteen, je kunt het bijna niet meer lezen. Jaartallen zijn soms vervaagd. Wie kent die mensen nog? Hun namen zijn vergeten.
Maar ze zullen weer opstaan, gemeente. En dan krijgt Christus zijn oogst. En de hele oogst zal voor hem zijn. Mannen, vrouwen, kinderen, martelaren, boeren, schippers, wetenschappers. Wie ook was, waar je ook weent, woont de Heer Jezus, zal je weten te vinden. Ieder die hem gediend en gevreesd heeft, die zal opstaan tot een nieuw leven. Met een nieuw lichaam, een onverwoestbaar lichaam dat niet meer vatbaar is voor ziekte, voor pijn, voor handicap, voor angst, voor depressies. Stralend, volmaakt, opstandingslichaam. Dan begint het eeuwige leven. Wat is dat eigenlijk, eeuwig leven? Jezus heeft het hier over eeuwig leven. Die in hem gelooft, zal het eeuwige leven hebben. Ja, bij eeuwig denken wij vaak aan oneindig, hè? Komt nooit meer een eind aan. En dat is ook wel waar. Eeuwig is ook inderdaad altijd durend, oneindig. Maar eeuwig, gemeente, betekent in het Johannes-evangelie nog wel iets meer. Dat zegt niet alleen maar iets over de lengte. Dat zegt vooral iets over de kwaliteit. De goedheid van dat leven. Beetje moeilijk gezegd, je moet dat niet alleen maar kwantitatief opvatten, maar vooral ook kwalitatief. Betekent niet alleen maar dat het eeuwig duurt, maar het zegt vooral ook hoe goed dat leven zal zijn. Het woordje eeuwig leven, gemeente, dat mag je ook vertalen namelijk met het leven van de toekomende eeuw. Het leven van de toekomende eeuw, aion. Het leven in de nieuwe bedeling. En de bedeling, de tijd waarin wij nu leven, dat is een tijd in verval. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar je eigen leven. Dat kun je toch niet goed noemen? Dat kun je toch niet goed noemen? Je ouder wordt verzwakt in je lichaam, je wordt ziek, je krijgt kwalen en gebreken. Mensen lopen rond met lichamelijke en psychische klachten, jij misschien ook wel. Huwelijken gaan stuk. Mensen lijden verliezen. Mensen voelen zich eenzaam. Mensen sterven. En ook als je de Heer vreest, gemeente. Dan ervaar je het leven heel vaak niet als goed. Want je loopt elke dag tegen dat boze, zondige hart aan. Je lauwheid, je luiheid, je ongeloof, je zwakheid, je twijfels. Noem maar op, kun je het toch niet bepaald goed noemen. Hoe mooi wij het ook maken, gemeente, we doen het vaak beter voor dan, hè, dan het in werkelijkheid is. Maar het uitnemendste is moeite en verdriet. En daarom zet God er straks een punt achter. Want wij staan heel ver weg van zijn bedoeling. En daarom zal God straks een nieuw begin gaan maken. Voor de schepping. Al die milieurampen en alle ellende. Maar vooral ook voor zijn kinderen. En dat nieuwe begin, gemeente, dat wordt nou bedoeld met het eeuwige leven. Het leven van de toekomende eeuw. Het begint hier al in het leven van Gods kinderen. Mag je al iets ervaren? Die hemelse blijdschap. Als onze catechismus zegt, dat je nu al beginsel van de eeuwige vreugde in je hart mag ervaren. Bij tijd en ogenblikken, zeker waar. Het is nog niet af, nog niet voltooid en nog niet volmaakt. Dat wacht tot de toekomende eeuw. En gemeente, daar kun je alleen maar deel aan krijgen door de opstanding heen. Die opstanding is nodig. Met dit lichaam, gemeente, kan ik God niet ontmoeten. Met dit lichaam heb ik de Heere beledigd. Tegen hem gezondigd. Het lichaam des doods, zegt Paulus. Het lichaam dat zo vaak onwillig is. Om God te dienen. Dat moet weg. Moet afgebroken worden. Je lichaam sterft. Blijft niks van over. Maar als je nou bij de Heer Jezus hoort, gemeente, dan zal God je lichaam vernieuwen. En niet alleen maar je lichaam. Maar er komt een hele nieuwe hemel en aarde. En wat er hier op de paasmorgen in Jeruzalem gebeurde met de Heer Jezus, dat zal straks God in het groot doen. Dan begint het eeuwige leven. Dan begint het bruiloftsfeest van God. En u weet, als je naar een bruiloft gaat, moet je er wel klaar voor zijn, hè? En naar een hele dure, exclusieve bruiloft gaat, hè, kun je zelfs te maken krijgen met kledingvoorschriften. U wordt zo en zo verwacht. En gemeente, zo is het ook met Gods bruiloftsfeest. Dan moet je eerst door de kleedkamer heen. Door de kleedkamer van de opstanding. Dan geeft de Heer zijn kinderen een nieuw lichaam. Een lichaam dat helemaal past bij dat bruiloftsfeest. Die nieuwe hemel. In de nieuwe aarde. Zul jij erbij zijn? En u? Gemeente, wij zullen wel allemaal zijn stem horen. Maar mag u ook naar de bruiloft? Heer Jezus zegt in het hoofdstuk hiervoor, Johannes 5, de uren komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven, die het kwade gedaan hebben tot de opstanding van de verdoemenis. Hoe is dat met jou? Ga je naar de bruiloft? Sta je straks buiten. Eeuwig buiten. Gemeente, als je dit straks bij wil zijn. Als u dat eeuwige leven wilt ontvangen. Dan moet er hier in dit leven, in jouw leven iets gebeuren. Dan is het alles bepalend. Hoe je tegenover de Heer staat. Hoe je straks het eeuwige leven doorbrengt, heeft alles te maken met hoe jij nu leeft, op dit moment. Jongelui, wie is de Heer Jezus dan voor je? We hebben gehoord vanmiddag, hè, over mensen die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft. Hoor jij daar ook bij? Ja, dominee, hoe kun je dat dan weten? Kan ik daar nog iets over zeggen? Slot. We hebben gezien, gemeente, binnen wat de Vader heeft gedaan. Hij heeft mensen aan zijn Zoon gegeven. We hebben gezien wat de Zoon heeft gedaan. De wil van de Vader gedaan. Is gehoorzaam geweest tot het einde. En wil ik tenslotte nog even met u zien. Wat jij moet doen. En u. Lees u nog even mee. Vers 40. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, dat is klare taal, hè? Wilt u eeuwig leven hebben? Dan moet u op Jezus zien. Dat wil de Vader. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Hé, wat is geloven? Nou, dat zie je hier, hè. Geloven, gemeente, is kijken. Geloven, gemeente, is zien. Geloven is zien op Jezus. Geloof is niet iets wat je doet. Nee, het is iets waar je ogen voor opengaan. Waardoor je mag zien op Jezus. Dat is geloven. Ik heb het niet over zien met je ogen. Dat bedoelt de Heer Jezus niet. Want er zijn genoeg mensen geweest die Jezus gezien hebben. Die hem zelfs aan het kruis hebben zien hangen. En die toch niet geloofden. Nee, zien betekent hier inzien. Inzien wie hij is. Inzien waarom hij gekomen is. En wat de betekenis is van zijn weg en werk. Dat is geloof. En dat doet nou de Heilige Geest. Opent blinde ogen. En dan mag je zien. Dat is geen moeten. Niet iets wat jij moet doen. Het gaat vanzelf of het gaat niet, gemeente. Iets wat de Heer je geeft. Hij opent je ogen. En je mag zien. Mag je zien wie Christus is. Wat de betekenis is van zijn weg en werk. Ziet u het? Zie jij in wie de Heer Jezus is? Zie je in dat je hem nodig hebt? Dat hij het enige antwoord is op uw nood en schuld? Zie je iets in hem, gemeente, wat je nergens anders vindt? Gemeente, zie je schoonheid in hem? Is hij je lief? Vanwege wie hij is en van wat hij gedaan heeft. Kijk, dat doet nou de Heilige Geest, gemeente. Die laat je iets zien van de schoonheid en de lieflijkheid. De gepastheid en de volkomenheid. En de gewilligheid van de Heer Jezus. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat je hart naar hem uit. Dan komt er liefde in je hart voor hem. Je durft het misschien nog niet te zeggen. Stel je vragen, dan zou je misschien geen ja durven zeggen. En toch merk je dat je hart naar hem uitgaat. Dat kun je weten, hè? Als jij van iemand houdt en ik zet die persoon voor je. En ik vraag je heel eenvoudig, houd je van deze man, houd je van deze vrouw? Is dat niet moeilijk dan om antwoord op te geven? Maar misschien durf je het niet, dat is waar. Want jij bent wel verliefd op haar, maar je weet niet of zij verliefd is op jou. Je durft het misschien niet, maar je weet het wel. Gemeente, het is met de Heer Jezus niet anders. Als je iets bent gaan verstaan van zijn liefde, dan ga je hem ook lief krijgen. Zeg nou zelf, is er iemand die uw liefde zo waard is als hij? De afgelopen dagen veel mogen horen van de liefde van Christus. Die mens wilde worden, die tussen mensen wilde leven. Die zichzelf wilde opofferen voor vijanden. Die tot het uiterst is gegaan om mensen van de bodem van de hel te halen. Gemeente, dan verdient hij toch uw geloof, uw liefde. Ik mag u vandaag zeggen, het is Pasen. De Vader is werkelijk tevreden met hem. Ja, maar die verkiezing nou, dominee, daar zit ik toch nog wel mee. Zou ik u zeggen, gemeente, laat u dat nou niet in de weg zitten. Want dan maakt u niet de goede toepassing. Ik heb vanmiddag willen zeggen, het is een zegen dat er een verkiezing is. Want die verkiezing laat ons zien hoe vastgeworteld wij zijn in de zonde. En dat het echt nodig is dat God verkiest. Als God je niet trekt, kom je er echt niet uit. Dan komen we niet. Dus wees maar blij dat er een verkiezing is. Maar laat die verkiezing nou geen blokkade zijn. Calvijn zegt, pas op dat je van de verkiezing geen labyrint maakt, geen doolhof. Maak van de verkiezing geen doolhof. Als ik nou maar erachter kon komen of verkoren was, zegt de Bijbel nergens, gemeente. Probeer er niet achter te komen of u verkoren bent. Sta niet naar uw verkorenheid, zegt Kolbrugge, maar sta naar uw verlorenheid. En erken dat u tegen de Heer uw God gezondigd hebt. En buig je als een arme zondaar voor hem neer. O God, wees mij zondaar genadig. Maar één manier om erachter te komen of je verkoren bent. Dat hebben we net gezien in vers 40. Door op de Zoon te zien en te geloven in hem. Dat is de enige manier waarop je verzekerd kunt worden van je verkiezing. de Heer Jezus mag zien. Inzien, hè, zei ik net. Je hem nodig hebt, dat hij de enige is die je redden kan. Je beleidt dat je hem niet meer kunt missen. Je mag in zijn offer je houvast zoeken. Meter, dan bent u verkoren. Dat is niets anders dan de werking van Gods genade. Dan is dat geloof, zegt Calvijn, een overvloedig getuigenis van Gods verkiezing. Dan is het geloof in Christus een overvloedig getuigenis van Gods verkiezing. Dat is Pasen. Vrucht van Pasen, gemeente, is dat Jezus zondaren kan ontvangen en ons het eeuwige leven kan schenken. De Vader heeft op de Paasmorgen gezegd: ik ben helemaal tevreden met uw werk. En daarom hoeft niemand in Scherpenissen meer bang te zijn dat u niet welkom bent bij de Heere. Want Jezus zegt, vers 37, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Omdat het Pasen is geweest, mag je komen, kun je komen. Zijn offer is aanvaard door de Vader, daar is de opstanding het bewijs van. De weg naar het heiligdom ligt open. Ik heb vanmorgen in mijn eigen gemeente in Veenendaal gepreekt, mijn oude gemeente. En ik vond dat zo mooi. Maria Magdalena het graf binnenkomt. Hè? Wat ziet ze dan? Twee engelen tegenover elkaar. Weet je wat dat betekent? Wat doet dat dan denken? Twee engelen tegenover elkaar. Het verzoendeksel. Verzoendeksel. Twee engelen, twee cherubs tegenover elkaar. Het graf, het open graf betekent: verzoening is geschied. Waar vroeger niemand naar binnen mocht in dat heilige der heiligen, mag Maria zomaar naar binnen. De weg ligt open. Je kunt zo slecht niet zijn, je kunt je zo verloren niet voelen. Maar je bent welkom bij Jezus. Wie tot mij komt, wie je ook maar bent, zal ik geenszins uitwerpen. Je schuld je belast. Je hart honger naar de Heer. Mag je komen. Moet zelfs komen. Want zonder Jezus blijft u eeuwig verloren. Blijft u eeuwig met uw honger lopen. Er zit het eeuwige leven er niet in. Er is maar één brug naar God. Er is maar één brug straks over de dood. En dat is Jezus. Doe nou niet zoals die automobilisten jaren geleden in Amerika. De staat Mississippi liep een grote autosnelweg over een brug heen. Het was donker, 's avonds, volop gereden op die brug. Er was een automobilist die daar reed. Die ineens tot zijn grote stomme verbazing de lichten van zijn tegenligger zag verdwijnen in een groot gapend gat. En voordat hij er erg in had, reed hij zelf ook het gat in. Stortte zo de diepte in, naar het water. Als door een groot wonder wist deze man glas te breken en eruit te komen. In de oever, op, klom omhoog die brug op. Hij zag tot zijn verbijstering, het vallen ging gewoon door. De ene auto naar de andere, een paar jaar geleden in Italië ook gezien. De man stond te zwaaien en te seinen. Maar niemand die lette op die eenzame, natte, kletsnatte man aan de kant. Al deze mensen hadden vertrouwen in een brug die niet te vertrouwen was. Meenten, ze hebben al heel wat bruggen over de dood proberen te leggen. En niet één is betrouwbaar. Er is echt maar één brug die je over de kloof van de dood heen draagt. Naar het eeuwige leven. En dat is Christus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik mag erbij zeggen, gemeente, het is wel een hecht fundament. De Vader heeft zelf gezegd, ik vind deze brug zo betrouwbaar, dat ik je opwek uit de dood. Kijk, dat is Pasen. Er is een brug naar het eeuwige leven, goedgekeurd door de Vader zelf. Gelooft u dat? Bent u al over de brug gekomen? Gemeente, als u het niet deed, doe het haastig. Daar eert u de Vader mee die deze brug gaf. Daar eert u de Zoon mee die zichzelf gaf om deze brug te zijn. En daar behoudt u uw ziel mee. En ik kan u zeggen, u zult er niet beschaafd mee uitkomen. Want ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Amen.